wordt al 35 jaar geteisterd door een koude oorlog. Gescheiden door een ijzeren gordijn bedreigen twee rijken elkaar met intercontinentale raketten en krachtige kernkoppen. De angst bewaakt de vrede en beheerst de reden. Het oude continent wordt bedreigd door rebellen die door het kwaadaardige Rode Rijk worden opgestookt. In het midden van deze chaos wordt Ronald Raywalker naar voren geschoven als leider van het Blauwe Rijk en redder van het sterrenstelsel. Raywalker heeft slechts twee doelen voor ogen. Het dwangregime van het kwaadaardige Rode Rijk over de geknechte volkeren van het Oostblok breken en de plannen van dit Rode Rijk om de Oostblokraketten te vernieuwen volledig dwarsbomen. Raywalker weet niet dat zijn geliefde en bondgenote Prinses Maggie Tatch Kenobi zijn zus is. De sinistere Rode Tsaar Darth Brashneus heeft infiltranten en premiejagers ingezet om de hand te leggen op de plannen van Raywalkers ultrageheime vernietigingswapen dat in staat is om de krachtsverhoudingen van het sterrenstelsel voor eeuwig om te wenden.
Beste luisteraars, vandaag zitten we in het decennium van de flashy trainingspakjes. MTV, Lady Di, buikzakjes, MacGyver, uw cassetjes omdraaien in uw Walkman, uzelf afvragen wie JR heeft doodgeschoten, aerobic filmpjes met Jane Fonda, John Bon Jovi capsules, Back to the Future, Madonna toen ze nog goed was en de permanente vrees voor een nucleair Armageddon. We zitten in het laatste decennium van de Koude Oorlog. Het decennium trouwens waarin de makers van uw favoriete podcast werden geboren. We gaan iets doen wat we niet zo graag doen eigenlijk. Historische processen bekijken aan de hand van één figuur. Een held, een personage. Ronald Reagan is dat vandaag. The Great Communicator. Hij was een republikein en hij werd in het jaar 81 de 40ste president van de Verenigde Staten. Na 4 jaar Jimmy Carter, een democraat. Nu, Reagan die kwam uit de ultraconservatieve vleugel van de Republikeinen. Hij was een voorstander van familiewaarden en was bekend geworden als cowboyacteur.
Draw your gun, Tennessee.
I didn't bring one.
Reagan was al 70, dan de oudste president uit de geschiedenis. In Europa had hij aan Margaret Thatcher een bondgenote. Die was sinds 1979 premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij beschouwden zich allebei als de behoeders van een kleine overheid, lage belastingen. De redenering was: de overheid is geen oplossing voor het probleem. De overheid was het probleem. En het neoliberalisme. Trickle-down economics. En dat hield in dat lage belastingen zorgden voor meer investeringen en welvaart voor velen. Van vakbonden waren ze allesbehalve fans. Of het neoliberalisme nu succesvol was op de lange termijn of niet, daarover woeden nog steeds politieke debatten. Reagan had in 81 een aanslag overleefd en tegen de dokters die de kogel uit zijn borst hadden gehaald, zou hij gezegd hebben: I hope you're all Republicans. En ook Thatcher was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Zij had haar klauwen laten zien in de Falklandoorlog. De Falklandeilanden waren Brits, maar werden door de Argentijnse militaire dictatuur geclaimd. Zo'n 650 Argentijnen en 250 Britten verloren het leven in een conflict dat de Britten wel verenigde en leidde tot de herverkiezing van die Iron Lady. Van de rest van Europa hoefde Reagan niet al te veel steun te verwachten. Geen eigenlijk. Hij vond het vaak niet nodig zijn bondgenoten in Europa te consulteren voor zijn Amerikaanse agenda. In de 80's is de Koude Oorlog op zijn allerheetst en Reagan ontbond al zijn duivels tegen de Sovjet-Unie. In de ogen van velen had hij weinig kaas gegeten van diplomatie. Luisteren we samen even naar de waarschuwing die hij heeft uitgesproken in 83 tegen een zaal vol evangelische christenen, die massaal voor hem hadden gestemd trouwens.
To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil.
Hebben we dat nu eigenlijk goed gehoord? Ja, de Koude Oorlog begint bijbelse, epische proporties aan te nemen. De ultieme strijd tussen goed en kwaad, met Reagan als witte ridder, de cowboy tegen het Evil Empire. Het heeft allemaal de sfeer van een Hollywoodfilm. De vijandbeelden zijn totaal. Maar goed, we moeten onze vijand kennen om hem te bestrijden, nietwaar? Laten we dan eens gaan kijken naar het hoofdkwartier van het Rijk van het Kwaad. We gaan naar het Kremlin. Reagans tegenhanger was Leonid Brezhnev, dan al sinds 1964 aan de macht. De Sovjet-Unie was op het toppunt van haar macht, maar het regime was niet geliefd. Jarenlang al, sinds Nixon eigenlijk, was er een détente met de Verenigde Staten, een ontspanning, geen openlijke vijandschap en zelfs wederzijdse staatsbezoeken soms en open briefwisseling tussen de leiders. Maar de Oostbloklanden werden volgens de Brezhnev-doctrine in een ijzeren grip gehouden. Brezhnev had nu een uitdager die het idee van de détente verwierp en zelfs aanstuurde op een stijlbreuk. Beide machtsblokken waren weer volop bezig kernwapens te plaatsen op hun deel van Europa. Maar toch durfde geen van beiden een fatale reactie uitlokken door een first strike. In 1979 waren de Sovjets Afghanistan binnengevallen om daar een communistische staatsgreep te steunen. Dat wordt daar zo'n beetje hun Vietnam. En Moskou weet dat de CIA de Mujahideen aan het bewapenen is. Voor 1 miljard dollar in totaal 9 jaar Afghanistan-oorlog. De Mujahideen, dat zijn moslimstrijders tegen de communisten. Ik doe wel even een kleine flash-forward. We hebben het al in een eerdere aflevering gezegd, maar deze Amerikaanse wapens zouden in een later decennium tegen hun worden gebruikt. Na 9-11 is dat. De planeconomie van de Sovjet-Unie. Die werd traag maar zeker kopje ondergeduwd door de wapenwedloop. Eigenlijk kopieerden ze telkens de technologie van de Amerikanen en ze gingen er ook vanuit dat die superieur was. In de jaren 80 lanceerde Reagan vele nieuwe projecten die vaak de wetten van de natuurkunde tarten. En dan zeiden vaak de Sovjetgeleerden aan hun overheid, het kan niet, maar hun bazen eisten het toch van ze. Als de Amerikanen zeiden dat het kon, dan kon het ook. Reagan die smeet met bakken geld om de padstelling van de wapenwedloop te doorbreken. Het defensiebudget werd verdubbeld en Amerika herbewapende, ongezien in vredestijd. De tekorten op de begroting die waren oké, want eens de Koude Oorlog gewonnen, waren die niet meer nodig. Ja, die houding mochten de Sovjets uiteraard niet weten, want anders zouden ze daar gewoon wachten tot Washington zichzelf failliet had gemaakt.
In this blessed land there is always a better tomorrow. There are many mountains yet to climb. One nation, the Soviet Union, has conducted the greatest military build-up in the history of man, building arsenals of awesome offensive weapons. We've made progress in restoring our defense capability, but much remains to be done. There must be no wavering by us, nor any doubts by others, that America will meet her responsibilities to remain free, secure, and at peace.
Oké, wat was nu de first strike capability die de wapenwedloop eigenlijk aan de gang hield? We denken aan een boxmatch tussen Reagan en Brezhnev. Ik zie nu echt twee bompas in de ring. De first strike is een verrassingsaanval waarbij je een vijandelijke tegenstander zo'n klap toedient dat de terugslag, de second strike, zwak is. En die zou je dan gerust kunnen incasseren. En het eerst geslagen land zou dan te beschadigd zijn om de match eigenlijk verder te zetten. Maar Reagan, cowboy die hij is, wilde eigenlijk met een pistool de ring betreden. Om een first strike van de Sovjets te pareren, dacht hij eerst aan een MX-raket die eigenlijk permanent vervoerd moest worden in een netwerk van 23 bunkers. Door die constante verplaatsingen zouden de Sovjets die raket nooit kunnen treffen bij een first strike. En voilà, the Empire Strikes Back. Nu, heel wat staten zagen het toch niet zitten dat de MX zou rondrijden op hun grondgebied. Dus exit MX. Enter SDI, het Strategic Defense Initiative. In maart 83 maakte Reagan dat nieuwe superwapen met veel poeha bekend. Het idee was, we plaatsen een stolp over de Verenigde Staten. Een ultra-gesofisticeerd raketschild in de ruimte waarbij ballistische raketten van de Sovjets buiten de dampkring vernietigd konden worden. En er werden van die promofilmpjes rondgemaakt waarbij satellieten via lasers rode bommetjes met een hamer en een sikkel erop kapot schieten. Het was zo futuristisch dat de mensen het Star Wars noemden.
Here an artist's projection of the president's vision. Banning into space, a layered defense to protect the country from nuclear devastation. US spy satellites would watch the world below. Detect Soviet missiles blasting off. Compute the position and speed of each missile. Alert battle stations in space, on Earth.
U hoort het, weg met de first strike van de vijand. Het was de ultieme troefkaart die de Sovjets de daver op het lijf joeg, want in principe kon de Verenigde Staten ook een first strike lanceren en het schild gebruiken om de second strike te neutraliseren. En de Sovjet-Unie zou dan zonder probleem worden omvergeknald in een nucleaire schietkraam. Het is van de Cuba-crisis geleden, maar op 26 september 1983 is de wereld opnieuw een zucht verwijderd van totale vernietiging. De Sovjets hebben op 3 weken ervoor abusievelijk een Koreaanse lijnvlucht uit de lucht geschoten. Dus de sfeer is bar slecht. Wij gaan nu samen naar de Serpukhov 15-bunker bij Moskou en we kijken over de schouder van de wachtcommandant van dienst, de 44-jarige luitenant-kolonel Stanislav Petrov.
Het is middernacht. Petrov noteert in het logboek. Alles gaat zijn normale gang. Tests en oefeningen verlopen zoals altijd. Tot plots het waarschuwingssysteem alarm slaat. 5 intercontinentale raketten worden kort na elkaar door de Amerikanen afgevuurd richting Sovjet-Unie. Petrov verstijft. Is dit het moment? De telefoons staan roodgloeiend, er wordt geroepen, er hangt een gespannen sfeer in de lucht. De hele bunker gonst van de bedrijvigheid. Dit is geen oefening, zo meldt het systeem. Volgens het protocol moet Petrov nu zijn gezagvoerder verwittigen, waarna een volledige nucleaire tegenaanval van start gaat tegen de Verenigde Staten en de NAVO-bondgenoten. Launch on warning. Bij een schijnbare first strike meteen een tegenaanval lanceren, nog voor de vijand zijn kernkoppen heeft gedetoneerd. Petrov twijfelt. De zweetdruppels parelen over zijn voorhoofd. 1 druk op de knop en hij ontketent een nucleair Armageddon, een atomaire apocalyps. Kan dit echt zijn? Waarom zouden de Amerikanen dan maar 5 raketten afvuren? Petrov vraagt of de satellieten de afgevuurde raketten kunnen bevestigen. Onmogelijk te zeggen, door de zonsondergang. Is dit een fout in het systeem? Het moet. Het kan niet anders. Riskeert hij door niets te doen de vernietiging van de Sovjet-Unie en al haar burgers? Hij heeft het lot van de mensheid aan zijn vingertoppen. Hij moet nu kiezen. Hij wacht. Hij pakt de telefoon op en geeft zijn beslissing door. Doe niets. Het systeem geeft foute informatie door. Vals alarm. Petrov haakt in. Hij wacht. Hij wacht langer. Seconden lijken minuten. Het waarschuwingssysteem stopt.
De weerkaatsing van het zonlicht op hoge wolken had de satelliet in de war gebracht, zo bleek later. Petrov werd uitgebreid ondervraagd en uitgescholden en hij kreeg een officiële blaam. Maar deze Stanislav Petrov, 1 persoon dus die eigenlijk de shift had ingenomen van iemand anders, heeft met zijn inschatting, zijn instinct, de wereld gered van een nucleaire derde wereldoorlog. En die heeft er dus ook voor gezorgd dat wij momenteel dit aan het doen zijn. Enfin, wat u zich intussen hopelijk afvraagt, wat vonden de gewone burgers eigenlijk van hun leiders die met deze kernkamp bezig waren? Of toch het deel van de wereld dat zijn mening mocht uiten? In de jaren 80 kwam de bevolking in het Westen opnieuw massaal op straat. Het middenveld, organisaties die zich afzetten tegen de Koude Oorlog en het plaatsen van kruisraketten, zoals ook bij ons in België. Ik ga niet luidop zeggen waar, maar het is het slechtst bewaarde staatsgeheim. Er kwamen reusachtige mensenkettingen en betogingen. Reagan en Thatcher die waren de kop van Jut. Tegen het plaatsen ook van Tomahawk en Pershing-raketten als tegenhangers van de SS-20-raketten in Oost-Europa. Waaronder ook de grootste betoging ooit op Belgisch grondgebied. 400.000 man in Brussel. Het fascineert mij enorm. De dag in de geschiedenis van ons land, of van de zuidelijke Nederlanden, dat de meeste mensen tegelijk op één plaats stonden. En dat in een tijd zonder computers, gsm's, sociale media. Ik sprak voor deze aflevering met de drijvende kracht erachter, Paul Janssens, die vanwege ziekte jammer genoeg geen opname kon maken. Zijn bijdrage kan u lezen op uw scherm bij de notities. Het Vlaams Actiecomité tegen Atoomwapens, het VACA, dat was een samenwerking van plaatselijke en nationale organisaties en die hield campagnes, acties en debatavonden. Hij vertelde ons hoe iedereen van alle gezindten en leeftijden vaak voor de eerste keer in zijn leven mee wilde betogen. Jeugdbewegingen, groepen paters en kloosterzusters en vooral veel jonge gezinnen. Sommigen van u waren daarbij, misschien zelfs in een buggy. We hebben enkele van onze babyboomluisteraars en ook jongeren uiteraard gevraagd aan hun herinneringen van die dag. En wij reizen nu samen naar 23 oktober 1983.
Godverdomme, weg die bommen.
Weg met die bommen, godverdomme. Dat heb ik nog altijd heel lang blijven zingen. Dat mijn grootouders zeiden van, zeg, zit je weer op de barricade? Hier zit het thuis, hier moet je dat niet zingen. Hè.
Ik was 15 toen ik meestapte in de grootste antirakettenbetoging in 1983.
Ja, ik was erbij op de grote antirakettenbetoging in oktober 1983 in Brussel. Dat was een thema dat enorm leefde onder de bevolking en dan vooral onder het jongere deel ervan.
We waren echt anti-oorlog, anti-geweld. Wij kwamen uit een tijd dat we de Vietnamoorlog hadden gezien in de jaren 70. En we vonden alles wat oorlog en geweld was, dat dat echt niet kon.
Ik liep toen met een witte sweater waarop een groot vredesteken genaaid was. En met een badge waarop stond: voor mij geen atoomraket, liever met mijn lief in bed.
Wij waren echte groene, fanatieke en wij droegen al ons parkas aan.
Er was een enorme betoging. De treinen op Brussel zaten stampende vol. Maar er was wel een plezante sfeer van waar gaan dat die stijgen houden. En er werden liedjes gezongen. En in de kleine kinderen die werden bezig gehouden met spelletjes en alles. Dat was eigenlijk heel plezant.
We gingen daar eigenlijk met de groep van de Giro van Zeebrugge naartoe. En er werden bussen ingelegd en zo. Het was eigenlijk een activiteit waar dat je toen als jongere aan deelnam. Vanuit welke groep dat je ook zat.
Wij moesten vertrekken aan het station van Schaarbeek. En daar was zoveel volk dat wij gewoon weg ter plaatse zijn blijven staan. Tot een uur of zes. En dan zijn afgedropen.
Toen we in Brussel aankwamen was het enorm pakkend. Veel volk, massa volk, lawaai, geroep, getier, maar de sfeer zat erin. De betoging op zichzelf was enorm indrukkend voor mij, maar echt ieder ging voor hetzelfde doel. Wij waren tegen de kernwapens.
Hoeveel volk dat er was, was ongelooflijk. Het beginpunt van de betoging zat al op het eindpunt, terwijl dat er nog mensen van de trein moesten stappen in Brussel. Zoveel volk was er toen.
En ja, dan heeft het, denk ik, de start, als ik me nog goed herinner, 3-4 uur geduurd. Ik denk dat wij pas vertrokken zijn toen hij al lang de betoging had moeten ontbonden zijn, omdat dat gewoon te veel volk was.
En dat de sfeer heel uitgelaten was, enigszins revolutionair zelfs. We dachten dat die enorme opkomst onze politici op betere gedachten zou brengen. Maar helaas, die kruisraketten zijn ons dan toch door de strot geduwd.
Als je jong bent en je hebt idealen, dan wil je echt ermee vergaan en erin geloven dat het goed komt. Spijtig genoeg is het allemaal niet zo goed verlopen.
Want uiteindelijk heeft de betoging niet veel uitgehaald.
Uiteindelijk is gebleken dat ze die raketten dan toch wel hebben geplaatst. Maar wij vonden ook wel van, niks doen is geen optie.
Ja, ze hebben de raketten niet kunnen tegenhouden. Maar ik denk wel dat door de betogingen die overal in Europa geweest zijn, dat achteraf de onderhandelingen tussen Gorbachev en Reagan over het afbouwen van het kernwapenarsenaal heeft dat zeker geholpen.
Ronald Ray Walker staart nostalgisch naar de ondergaande zonne van de woestijnplaneet. Waarom wordt hij, de president van de vrede, zo schamper weggehoond? Zijn eigen dochter is naar de duistere kant overgelopen door hem in een hologramboodschap naar alle planeten een oorlogstoker te noemen. Ze is de slippendrager van de rebellen geworden. Die snotneuzen met hun opstanden, ze snappen niks van het universum. Ze erkennen het Rode Rijk als onaangename, maar permanente vijand. Wat moet hij doen om de volkeren van het sterrenstelsel te doen inzien dat een zachte aanpak de vijand alleen maar ademruimte geeft om zijn agressieve krachten te bundelen? Hij wil niet verliezen. Hij wil winnen.
Het begint misschien wat repetitief te worden, maar op 11 november 1983 is de wereld een zucht verwijderd van totale vernietiging. We gaan nog maar eens naar het Evil Empire. Het is een gerontocratie. Het wordt bestuurd door bejaarde mannen. Gemiddelde leeftijd 75. Na 18 jaar is Brezhnev gestorven en als secretaris-generaal van de Communistische Partij opgevolgd door de oerconservatieve Yuri Andropov. 68 lentes jong en nog nooit in het Westen geweest. Bovendien heeft hij ernstige nierproblemen.
We lopen nerveus door de gangen van het Kremlin, in de richting van het hospitaal. We worden verwacht door kameraad Andropov. De mannen van de KGB die voor ons uitlopen, zijn bloednerveus. Andropov is hun vroegere baas. De leider van het Sovjetrijk ligt in het ziekenbed. Bevend als een riet overhandigt een analist van de KGB het geheime rapport. Andropov laat muisstil zijn ogen over het rapport gaan. Hij aarzelt. Is het weer een oefening? De analist breekt de stilte. Kameraad secretaris-generaal, onze inschatting is dat het echt is deze keer. Het wijkt af van de gebruikelijke procedures. Er zijn net 18.000 troepen naar Europa overgevlogen. De afgeluisterde communicatie loopt via andere commandocentra. Vooral langs een in Castaux in België. Er is opvallend hogere concentratie aan gecodeerde berichten tussen Washington en Londen. En het hoogste niveau van de West-Duitsers en de Britten lijkt betrokken. Andropov denkt na. Helmut Kohl. Margaret Thatcher? Wordt het moment waarop hij al jaren wacht werkelijkheid? Wil de NAVO voor eens en voor altijd afrekenen met de Sovjet-Unie? Bereidt ze eindelijk haar first strike voor? En dat onder het mom van een oefening? Uitgerekend op een van onze belangrijkste feestdagen waarop we de Oktoberrevolutie eren. Geloven die kapitalistische sukkels werkelijk dat hun list niet zouden doorzien? Andropov verfrommelt het document in zijn hand. Hij denkt aan zijn kwelduivel. Ronald Reagan. Hij geeft het bevel. Breng het Rode Leger in opperste staat van paraatheid. Beveel de KGB-resident Touras om geheime agent op actief te zetten. Zoek uit of Engelse besluitvormers hun familie in veiligheid brengen. Is er verdachte bedrijvigheid in Downing Street? Hou de wagens van de diplomaten in de gaten. Ah, en check de prijs van bloedzakjes. Check tot hoe laat lichten in het Pentagon blijven branden en of het Westen olie of vlees hamstert. Andropov voelt een tinteling opkomen in zijn wijsvinger. Hij wordt de Sovjetleider die de rode knop indrukt.
De Baltische vloot vaart uit. Vliegtuigen in Oost-Duitsland en Polen worden met kernwapens uitgerust. Tanks en meer dan 300 intercontinentale raketten worden in stelling gebracht. En die hadden vaak 10 kernkoppen, elk geprogrammeerd op een Amerikaanse stad en met de kracht van 150 Hiroshima's. 75 Oost-Europese SS-20's worden gecamoufleerd en paraat gemaakt gericht op West-Europa. Duikboten met kernwapens positioneren zich onder het Noordpoolijs om ongezien te blijven. Jeetje, wat was er nu eigenlijk gebeurd? Ja, tussen 2 en 11 november hield de NAVO een militaire generale repetitie genaamd Able Archer 83. Met 40.000 Amerikaanse en andere troepen en tussen verschillende commandocentra met als doel een escalerend conflict na te bootsen. Dat begon met een diplomatiek incident, leidend tot een Sovjet-invasie met chemische wapens. En dat conflict zou dan uitmonden in een DEFCON 1-situatie, de hoogste staat van paraatheid en dus een nakende atoomaanval. Het was een dummy-oefening met valse wapens om besluitvormingsprocessen en het communicatiesysteem van de NAVO te testen. In The Oval ontvangt Reagan van de CIA een geheim rapport van een dubbelspion, een kolonel maar liefst bij de KGB. De Sovjet-Unie is in haar paranoia overtuigd van een op handen zijnde kernaanval. De CIA meldt ook militaire activiteiten in de Baltische Staten en Tsjechoslowakije. Andere adviseurs geloven dan weer dat de Sovjets wel zien dat het een oefening is. Nu, Reagans strategie is ontaard in een nachtmerrie. En die telefoongesprekken tussen Washington en Londen gingen trouwens over iets helemaal anders. De Britten waren misnoegd over de onaangekondigde Amerikaanse invasie van het Caraïbische Grenada. Maar ja, een Russische beer in het nauw gedreven maakt rare sprongen. Het is te laat om de oefening een halt toe te roepen, maar het deel met de evacuatie van de Amerikaanse president naar een geheime locatie wordt afgelast. Op 8 november vertrekt Reagan op staatsbezoek naar Japan en hij heeft de nucleaire voetbal mee, dat ziet de hele wereld. Het koffertje is dat, met de lanceercodes erin. Volgens de oefening worden 350 virtuele raketten op Oost-Europa afgeschoten. En de havenken van de KGB, het Politbureau en het Rode Leger staan op het punt om aan te vallen. Maar ook zij hebben een topspion binnen de NAVO. En die stuurt gecodeerde berichten dat de NAVO helemaal geen aanval heeft gepland. Op wapenstilstand is de oefening afgerond en laten beide partijen hun wapens zakken. En zo komt er een einde aan een angstaanjagende, maar nodeloze impasse. Onopgemerkt trouwens door het algemene publiek. Wat het helemaal creepy maakt, is dat 9 dagen later meer dan 100 miljoen Amerikanen naar The Day After kijken, een post-apocalyptische tv-film over een fictieve nucleaire oorlog tussen de NAVO en het Warschau-pact. Er werd nog weken over gesproken, over die film. En kameraad Andropov die overleed 2 maanden later. Ja, de wereld was er weer al bijna aan. En ik geloof dat dit komt door een decennia lang gebrek aan begrip voor elkanders mentaliteit. De Sovjets geloofden in hun tunnelvisie echt dat ze aangevallen gingen worden. Maar we mogen ook nooit vergeten dat de Amerikanen ooit echt 2 kernwapens hebben gebruikt. En bovendien was ook Operatie Barbarossa door de nazi's verpakt als een oefening. De grote schande van het Rode Leger mocht zich niet herhalen. Die mol waarover ik sprak bij de KGB, die ontsnapte nog net op tijd naar het Westen. Maar de Sovjetmol bij de NAVO werd door het Westen opgepakt. En gestraft, het waren tenslotte spionnen. Maar het is door hun spionagewerk, hun illegale praktijken, dat we dit vandaag in onze podcast kunnen navertellen. In zijn tweede ambtstermijn, Reagan wordt herverkozen, heeft hij 2 doelen. Militair de sterkste zijn en een ontwapening van de Sovjet-Unie. Maar het besef bekroop hem dat hij het geweer van schouder moest veranderen. Het pistool in een ander holster steken, zo je wil. Diplomatie, onderhandelen, praten, luisteren naar elkaar. Maar met wie van de hoogbejaarde Sovjetleiders kan hij onderhandelen? U voelt het al wel zeker? We gaan nog eens kijken in Moskou. De bedlegerige Andropov was opgevolgd door Konstantin Chernenko, een frisse 70er die 13 maanden later overleed. Het is de 3e staatsbegrafenis in Moskou in evenveel jaar. De Sovjetleiders vallen als vliegen, nog voor ze een verschil kunnen maken. En toen, in 1985, werd er door het Politbureau van het Kremlin, de machtigste geriatrie uit de geschiedenis, een nieuwe leider naar voren geschoven. Mikhail Gorbachev was een apparatchik, een typisch product van de Sovjet-Unie, toegewijd aan het socialistische ideaal en groot geworden in de bureaucratie. Hij had gediend onder Brezhnev als een provinciebestuurder en hij was een fris blaadje eigenlijk tussen oude bokken. Met zijn amper 54 lentes een generatiewissel. tijdens een wandeling op de dag van zijn aanstelling, zei hij tegen zijn vrouw, Raisa, zo heet hem, we kunnen op deze manier niet meer verder blijven leven. Hij had het over de Sovjet-Unie. Er rustte heel veel hoop op zijn schouders. Maar er lag ook een hoop op zijn schouders. Het arbeidersparadijs zat in nauwe schoentjes. De economie moest uit het slop. Zijn antwoord ook een radicale stijlbreuk met als klapstuk zijn twee speerpunten. Enerzijds was er de perestroika, de staatkundige en economische herbouwing van het land. De productiviteit opkrikken, de VS bijbenen. Ondernemerschap werd gestimuleerd, wat bescheiden vrije marktelementen dus. Meer handel met het Westen. Of het zotte idee dat er ooit Big Macs over een Russische toonbank zouden geschoven worden. Ja, dat begon plausibel te klinken. Het economische systeem veranderen zonder afstand te doen van het communisme. Terugkeren naar Lenin, zo noemde hij het. Nu, om de sociale kost van de hervormingen aanvaardbaar te maken voor de bevolking, zou hij ze ook koppelen aan politieke hervormingen. En zo heb je anderzijds het invoeren van de glasnost, dat is het tweede begrip, de openheid, de waarheid in plaats van overheidspropaganda. De burgers niet meer straffen voor wat ze zeiden. En dan zouden ze vrijwillig meewerken aan het succes van de staat. De censuur afbouwen, persvrijheid, maar ook vrijheid van vereniging, van godsdienst en van een aantal dissidenten. Gorbachev ging de straat op. Kortom, wat Gorbachev deed, lijkt op wat Alexander Dubček had gedaan met de Praagse lente in 68. Een communisme met een menselijk gezicht. Maar ja, Gorbachevs Achilleshiel bleven de astronomische uitgaven op defensie. Bijna 40% van het bruto binnenlands product. Zijn doel is dus ook ontwapening, door beide partijen dan. Op die manier kreeg zijn perestroika ook een buitenlandse dimensie. Hij krijgt een verzoenende brief aan Reagan, een antwoord ook met verzoenende woorden, maar ook met verwijten over de harde anti-Sovjet-opmerkingen. Het wordt tijd dat de twee leiders van de twee supermachten elkaar na 6 jaar nog eens rechtstreeks in de ogen kunnen kijken voor een finale confrontatie. Het wordt tijd voor een duel. En hier komt Reagans jarenlange ervaring als cowboy uiteraard van pas. De top wordt wekenlang voorbereid. Reagan voert met tutorials neponderhandelingen met zijn adviseurs, van wie ook echt iemand Gorbachev speelt. En alle mogelijke wendingen in onderhandelingen worden nagespeeld. En dan is het november 85. De prairie van het neutrale Zwitserland, Genève. De eerste ronde wordt gespeeld in de pers. Ronald en First Lady Nancy verschijnen te vroeg aan de besneeuwde villa. Hand in hand, het is een duidelijk charme-offensief. Ze wachten dan binnen op de held van de media, Gorbachev, die Ronald dan op de trappen kan verwelkomen. Zonder jas trouwens, wat Reagan eerst weigerde omdat het stenen uit de front vroor. Maar stel u voor dat de Sovjet-leider geen jas aan zou hebben en de Amerikaanse leider wel. Dat komt niet goed over. En jawel, de 20-jarige jongere Gorbachev is ingepakt als een beer. Reagan stapt piekfijn op hem af, zonder jas, strak in kostuum. Hij is de situatiemeester. Reagan ziet er in de pers uit als een overwinnaar. Maar het echte duel vindt aan tafel plaats. De spanning is er te snijden. This town ain't big enough for the both of us, moet Reagan hebben gedacht over Gorbachev, die de wapenwetloop heel grondig heeft bestudeerd. Elke delegatie zit er met haar eigen agenda. Maar niemand wil als eerste zijn kruid verschieten. Welke gunslinger kan een quick draw doen en het pistool uit zijn tegenstanders hand schieten? Ja, lap. Oneenigheid over de agenda. Gorbachev wil alleen over wapenbeperking praten. Star Wars moet afgevoerd worden, want de Sovjets zien er een dekmantel in om aanvalswapens in de ruimte te installeren. Ze hebben echt schrik dat elke doelwit van boven hun hoofd ergens met een flitsaanval kan uitgeschakeld worden. Maar de Amerikanen die willen het ook hebben over de Sovjetgreep op Oost-Europa. En de steun aan linkse guerrilla-strijders in de derde wereld. En ook de mensenrechten in de Sovjet-Unie. Gorbachev die zit met zijn mond vol tanden. Wat een ongepaste bemoeizucht. Ze lezen hem hier de levieten over iets wat het laatste van zijn zorgen was. Gorbachev is in het defensief gedrongen en Reagan probeert een opening te forceren. We willen onze technologie delen, zegt hij. Het pakt niet bij Gorbachev. Jullie willen zelfs geen melkmachines met ons delen. En bon, de gesprekken geraken in het slop. Reagan doet een andere move. Hij stelt voor om een wandeling te maken op weg naar het boothuis aan het meer. Reagan heeft trouwens gefixt om de open haard aan te laten steken daar. Hij wil Gorbachev's vertrouwen winnen in de zetel bij het knetterende vuur, zonder diplomaten erbij, gewoon onder vier ogen met een glas. Er worden weer wat joviale foto's gemaakt. Ze zien er allebei in hun schik uit. En Reagan benadrukt dat Star Wars alleen maar vrede als doel heeft. En Gorbachev die zegt dat hij vanuit menselijk standpunt Reagan wel begrijpt. Er is hoop de volgende dag op de slotceremonie. Ze zweren allebei nooit een oorlog te zullen starten. Er worden twee ontmoetingen aangekondigd, één in elk land. De top is voorbij. Washington ontvangt Reagan als een held. Hij heeft het duel blijkbaar gewonnen. Maar in Moskou is de oude garde moeilijker te overtuigen. Gorbachev's optimisme is geveinsd. De plooien zijn niet gladgestreken. Er zijn geen slagen echt binnengehaald. De Amerikanen hebben de vijand op zijn gemak gesteld om dan in een volgende ronde frontaal aan te vallen. Hoe doen ze dat? In Afghanistan geven ze de anticommunistische Mujahedin gratis en voor niks Stinger-raketten, waarmee ze van op hun schouders 250 helikopters en 200 vliegtuigen van de Sovjets neerhalen. Een drama. En de Amerikanen lossen nog een schot. De CIA overtuigt de Saoedi's ervan om de prijs van ruwe olie met 60% te doen zakken. En dat is toch wel toevallig het exportproduct van de Sovjets, zeker? Die daarbovenop Amerikaanse technologie nodig hebben om aan hun olievoorraden te geraken. En ook die vlieger gaat niet meer op. Ah ja, en de verkoop van Russisch aardgas aan West-Europa wordt gedwarsboomd, waardoor de Sovjets geen westerse stapelproducten meer kunnen importeren. Het is een ramp. De levensstandaard van de gemiddelde Sovjet-burger gaat erop achteruit. Het bankroet is nabij en de relaties zijn weer dramatisch slecht. Dus tijd voor nog een ronde. In oktober 86 kent heel de wereld plots de hoofdstad van IJsland. De twee machtigste mannen ter wereld ontmoeten elkaar in een houten huis in Reykjavik, gebouwd op een vikingbegraafplaats waar het zou spoken. Het wordt een informele werkvergadering met weinig diplomaten, een flexibele agenda en het moet vooral spontaan, menselijk zijn. Reagan's agenda is niet echt veranderd. Star Wars blijft. Gorbachev wil onderhandelen over de verwijdering van alle raketten in Europa. De oorlog in Afghanistan is niet langer taboe en hij is bereid om het over mensenrechten te hebben. Wow, de Amerikanen die zijn met stomheid geslagen. Gorbachev wil echt toegevingen doen. En die nacht doen diplomaten nachtje door om een overeenkomst uit te werken. De volgende dag, zondagmorgen, zitten ze weer rond de tafel, boven hun kaarten te gluren. Ze zitten eigenlijk te pokeren in de saloon. Ze moeten toegevingen doen, maar stapje voor stapje. En vooral niet in hun kaarten laten kijken of als eerste passen. Gorbachev is aan zet. Hij zegt, ik ga mee. En hij smijt de middellange afstandsraketten in Oost-Europa op tafel. En daarbovenop smijt hij er de helft van de strategische troepen in Europa bij. En dat zijn de twee voornaamste eisen van de Verenigde Staten. Reagan gaat ontspannen naar voren zitten. Dat komt hier goed. Maar, zegt Gorbachev, u moet Star Wars opgeven. Dat mag er niet komen. Euforie rond de tafel maakt plaats voor verbijstering. Gorbachev heeft een val gezet. Damn, de top wordt verlengd. Niemand wil hier de schuld krijgen van een mislukking. Het pokerspel duurt al uren en iemand moet als eerste kraken. Vriendelijke blikken worden uitgewisseld, net als onderhuidse dreigementen. Maar nee, de top draait op niks uit. Ze gaan uit elkaar. Reagan en Gorbachev spreken nog met elkaar in de hal, maar tevergeefs. De volgende dagen is de sfeer bitter. Star Wars is gered, maar de gesprekken zijn erdoor mislukt. Gorbachev laakt Reagan in de internationale pers. En Reagan die doet een tegenspeech vanuit het Witte Huis, waarin hij Star Wars nog maar eens verdedigt. Reagan heeft internationaal de bonen gefret, want door zijn obsessie met zijn schild heeft hij alles getorpedeerd. En zijn positie wankelt helemaal wanneer aan het licht komt dat de CIA in Nicaragua de Contras heeft bewapend. Dat was een rechtse groepering die streed tegen de Sandinistische regering, communisten die door Cuba werden gesteund. Het congres had echter verboden om elke militaire steun te verlenen aan de Contras. Potverdorie, illegaal. Deheus, als het Witte Huis betrokken was, dan moet er ook een impeachment komen, een afzetting. En het wordt nog erger. Het geld voor die steun aan de Contras kwam van een geheime wapenverkoop aan Iran, hoewel er een embargo was tegen dat land. Ik zie in de wandelgangen van het Kremlin al een monkenlach verschijnen op Gorbachev's gezicht. De Iran-Contra-affaire was het ergste schandaal sinds Watergate. En toch komt er geen impeachment, want dan is al het jarenlange werk voor niks geweest. Gorbachev had Reagan hier kunnen afmaken. Maar wat doet hij? Een toegeving. Hij smijt zijn kaarten op tafel. Hij aanvaardt Star Wars. In december 87 gebeurt er iets wat al 14 jaar niet meer is gebeurd. Een Sovjet-leider bezoekt de Verenigde Staten. Gorbachev wordt verwelkomd als een messias, met alle égards ontvangen in het Witte Huis. Er wordt een historisch pact ondertekend om de kernkoppen weg te halen uit Europa. De sfeer is fantastisch. Gorbachev verliest het pokerspel, het duel, hij geeft zich gewonnen in ruil voor vrede. In feite is de wapenwedloop en de Koude Oorlog dus hier al voorbij. Vanaf dan zijn Gorbachev en Reagan kennelijk BFF's. Het is ook in deze periode dat de tv-film The Day After, weet u nog, op de Sovjet-tv komt. Met nieuwjaar 88 geven Gorbachev en Reagan elkanders volkeren een toespraak op tv, waarin ze uitleggen hoe die feestdag bij hun wordt gevierd. In mei 88 wordt ook Reagan geïnterviewd aan zijn bureau door Sovjet-journalisten. In toespraken tapt Reagan ook de hele tijd moppen die hij in de Sovjet-Unie heeft verzameld op een bezoek dat hij heeft gemaakt. En wat betreft ontwapening spreekt hij de hele tijd in het Russisch over «doverjai no proverjai», ofwel «trust but verify». Vertrouw, maar dubbelcheck. Wanneer Reagan in juni 87, een jaar eerder, West-Berlijn bezoekt, benadrukt hij de verantwoordelijkheid van zijn tegenstander met woorden die vooral na de val van de muur beroemd zijn geworden. Er was veel tegenstand tegen zijn bezoek trouwens en er is gediscussieerd of de speech niet een beetje te uitdagend was in een periode juist van verbeterde relaties. We gaan eens horen.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Maar dat is voor volgende week. Zo spannend. Trouwens, Star Wars, het is er nooit van gekomen. Technologisch was de Force dan toch niet strong enough. We zijn er voor vandaag. Bedankt om het uit te houden tot het einde. Als u dit een interessante aflevering vond, hebben we nog enkele tips voor u. Het verhaal van Stanislav Petrov is lang geheim gehouden en het werd pas in 1998 openbaar. Hij heeft er zelf nooit graag over gepraat. Hij vond altijd dat hij daar gewoon op het juiste moment op de juiste plaats was. Hij heeft zich nooit de juiste man genoemd, omdat hij vond dat iedereen zou oordelen dat een oorlog alleen maar verliezers opleverde. Wij kunnen hem eren door zijn naam te onthouden. Hij is een paar jaar geleden overleden en in 2013 werd er wel nog net een boeiende documentaire film over hem gemaakt, The Man Who Saved the World. Die is geschoten toen hij bij de Verenigde Naties een prijs mocht gaan afhalen. Charlie Wilson's War is een meeslepende film over de Amerikaanse wapenleveringen aan de Afghaanse Mujahedin met Tom Hanks in de hoofdrol. Oleg Gordievsky, dat was die KGB-dubbelspion die het Westen waarschuwde dat de Sovjets Abel Archer als een echte voorbereiding zagen. Over hem is een knap boek geschreven door Ben McIntyre, getiteld De Spion en de Verrader. de spionagereeks die de Koude Oorlog-mentaliteit van de jaren 80 het best vat, The Americans. Vorig jaar maakte de Duitse regisseur Werner Herzog een film over zijn ontmoetingen met Gorbachev. Reuzeboeiend. Meeting Gorbachev, zo heet het. En de beste documentaire over Ronald Reagan vinden wij The Reagan Show, met heel veel aandacht voor het theatrale karakter van de persoon Ronald Reagan. Voor de voiceovers van deze aflevering bedanken we Leonard de Muilen en de broers Tim en Sam de Mulder. Van de vredesbetoging bedanken we organisator Paul Janssens en de deelnemers eraan voor hun herinneringen aan die dag. Trouwens, we hebben een administratief probleempje. Kan de meneer die zijn bijdrage in de vorm van een filmpje heeft doorgestuurd even zijn naam doorgeven, zodat we die samen met de anderen kunnen toevoegen aan onze credits? U ziet de namen normaal gezien op uw scherm. Deze aflevering kwam mee tot stand dankzij Benjamin Gooivaerts en de aflevering werd gemonteerd door Philip Veekmans. Mijn naam is Jonas Goosenaars. Volg ons alsjeblieft ook op Facebook en Instagram. Vandaag gaan we eruit met een coryfee van de 80's, David Hasselhoff. Jawel, we hebben hem tot het einde opgespaard. The Hoff trad op in de zomer van 89 in West-Berlijn en zijn hit Looking for Freedom stond wekenlang bovenaan de West-Duitse hitlijsten. Was onze krulharige Baywatch-held gewoon op het juiste moment op de juiste plaats? Of was hij de juiste man die mee de Berlijnse muur heeft doen vallen? Die discussie woedt voort tot vandaag. Graag tot een volgende keer. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none.